Ik wil beginnen met gebed. Yes. Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat we vandaag in uw huis zijn, Heer. Heer, gisteren noemde Rick de tekst al. Heer, één ding hebben wij verlangd. Dat is te zijn, te verblijven in het huis van de Heer, al de dagen van ons leven. Heer, we willen zijn in uw aanwezigheid. Heer, we willen zijn bij u. Heer, er is niets liever, Heer, dan dat wij willen. Heer, dat is om bij u te zijn. Heer, om van u te horen. Heer, om van u nieuwe openbaring te ontvangen. Om van u te ontvangen, Heer. Om met u te zijn, Heer. Heer, dat is ons verlangen, Heer. Heer, om u te leren kennen. Heer, we danken u dat u in ons midden bent. Heer, we danken u, Heer, dat u hier bent om te spreken tot ons, tot onze harten. Heer, om ons te vormen. Heer, om ons op te richten, volwassen te maken. Heer, dat we dichter naar u toe kunnen groeien. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Zo, we zijn aan het vasten. Wie is hier allemaal aan het vasten, zich aan het onthouden van voedsel? Kijk, nou nog eventjes. Morgen en overmorgen, dan zit het erop. Maar ik heb alvast een goede tip voor na het vasten. Ik las deze uitspraak van Lester Sumrall in een boek afgelopen week. En Lester Sumrall die zei, de dag dat ik niet zonder een kop koffie kan, is de dag dat ik geen kop koffie drink. En dat vond ik een hele goede uitspraak. Waarom? Omdat dat is eigenlijk vasten, maar dan op reguliere basis. Je onthouden van iets waarvan je vlees er naar hunkert en je zegt nee, dan doe ik het juist niet. Ik vond het een goede. Ik ga hem meenemen. De dag dat ik niet zonder koffie kan, is de dag dat ik geen koffie drink. Nou, misschien zeg je, ik drink geen koffie, want ik lust het niet. Doe het dan met jou ding. Ja. Nou, we hebben deze dagen hebben we het over de tabernakel. Gisteren hebben jullie van Rick al een mooie intro gehad. En de tabernakel is een ander woord voor tent. Ontmoetingstent noemt de Bijbel het ook wel. En God heeft die bedacht, die tabernakel. God heeft die opdracht aan Mozes gegeven om een tabernakel, een tent te bouwen, zodat hij onder zijn volk kon wonen. En die tent, dat Rick al gezegd, die bestond uit drie delen, uit de voorhof, uit het heilige, dan ging je de tent binnen, en er kwam daarna het heilige der heiligen, wat afgescheiden werd van elkaar door een voorhangsel. Velen zullen het wel kennen, maar dat voorhangsel bedekte als het ware het heilige der heiligen. Dat was de plaats waar God verbleef. Misschien heb je de term Shekinah Glory wel eens genoemd of gehoord. Shekinah betekent letterlijk verblijven. Dus als je het hebt over de Shekinah Glory, dan heb je het over het verblijven van God. God woonde daar, in dat heilige der heiligen. Dat was de plaats waar God woonde in die tijd onder het volk. Het heilige der heiligen. Waar de hoge priester één keer per jaar naar binnen mocht om verzoening te doen voor zichzelf en voor het volk. En in de voorhof, had Rick al gezegd, stond het brandofferaltaar en het wasvat. En dan ga je de tent binnen en dan kom je aan je rechterhand de toonbroden tegen. En aan de linkerhand de kandelaar, die zevenarmige kandelaar of menorah. En dan voor je stond het reukofferaltaar en dan kwam het voorhangsel. En daarachter was de ark van het verbond, waar God verbleef. En dan denk je misschien, wat heb ik hier aan? Heel eerlijk, toen ik het ging bestuderen, dan denk ik wel eens, ik vind de tabernakel wel, het is mooi, maar wat heb ik hier aan? En misschien ook wel een beetje saai. Toch? Een kandelaar, ja, leuk, een kandelaar. Toonbroden, leuk, een kandelaar. En heel eerlijk gezegd vond ik het ook een beetje saai. Maar totdat de Heilige Geest je laat zien waarvoor de tabernakel is bedoeld. En ik kwam erachter, kijk, de Bijbel beschrijft 12 hoofdstukken over de tabernakel. Dat is veel. Dus dat doet God niet voor niks. 12 hoofdstukken over zo'n tent schrijven, dat is met een bedoeling. En in de Hebreeënbrief, dat is in het Oude Testament, en in de Hebreeënbrief in het Nieuwe Testament komt de Bijbel daar nog weer meer op terug. Dus het is niet alleen maar iets uit het oude verbond of iets ouds, maar de Bijbel gebruikt het echt. En weet je wat voor mij het meest mooie is van die tabernakel? Dat die tabernakel, dat de Bijbel noemt dat in Hebreeën 9, noemt het de weg tot het allerheiligste. De weg tot die verblijfplaats van God. Dus als het ware is de tabernakel een soort routekaart. Dat ons laat zien hoe we kunnen komen in de tegenwoordigheid van God. Hoe we kunnen komen bij God zelf. Nou, daar wilde ik wel meer van weten. Als de Bijbel mij dus kan vertellen welke dingen belangrijk zijn om te komen in aanwezigheid van God en wat daar dan gebeurt. Als de Bijbel daar maar iets over kan verklaren, dan vind ik dat belangrijk om te weten. De weg tot het allerheiligste. De weg tot die Shekinah-glorie. Hoe moet ik God zoeken? En dan begint het wat interessanter te worden. En weet je wat mooi is om kijk, we beschrijven dan zo'n aardse tabernakel. Maar die aardse tabernakel is voor ons een geestelijke realiteit. Dus die aardse tabernakel, dat was een hoge priester die naar binnen ging. En God ontmoette. Maar voor ons is dit iets geestelijks wat reëel is. Wij kunnen God ontmoeten. Wij kunnen komen bij God. Wij kunnen in zijn aanwezigheid komen. Voor ons is dit een geestelijke realiteit. Dus dit aardse beeld is voor ons een geestelijke realiteit. Wij kunnen komen tot God. En Jezus is in die geestelijke realiteit, is hij voor ons voorgegaan. De Bijbel noemt hem een voorloper in de hemelse tabernakel. En letterlijk is hij gegaan met zijn bloed naar de Vader. Niet hier op aarde, maar dat was in de hemel, bood hij zijn bloed aan. Dat was het hoogtepunt van zijn verzoeningswerk. Dat was niet eens het kruis, maar hij bracht zijn bloed naar de Vader. En daar deed hij verzoening voor jou en mij. Dit was een geestelijke realiteit. Mooi, hè? Dus voor mij is de tabernakel eigenlijk dit de kern. De kern van de tabernakel is voor mij, hoe kan een zondig mens, hoe kan een zondig mens bij een heilige God komen? Hoe kan ik nou als zondig mens in de tegenwoordigheid van zo'n heilige God komen? De schepper van hemel en aarde. Degene die zo heilig is. Die zo'n hoge standaard heeft. Hoe kan ik komen in zijn aanwezigheid? Hoe kan een zondig mens komen bij een heilige God? En ik zei het zo net al. Het is al mooi om te bedenken in het oude verbond dat die tabernakel, wie bedacht dat? God. Mozes was weliswaar degene die het aan het volk vertelde en die opdracht uitvoerde, maar God was de bedenker. En waarom bedacht God het? Omdat hij een verlangen had. Weet je wat het verlangen van God was? Het verlangen van God was om onder zijn volk te wonen. God wilde onder zijn volk wonen, maar hoe kon hij dat doen? Want hij was heilig en die mensen waren zondig. Dus God, die had de tabernakel geplaatst in het midden van zijn volk. God wilde relatie. En dat laat de tabernakel al zien. God verlangt naar relatie. God verlangt naar relatie met ons, maar in het bijzonder, maak het persoonlijk, God verlangt naar relatie met jou. God verlangt naar relatie met jou. En in de voorbereiding hier naartoe was ik aan het bidden. En ik geloof dat ik de Heer hoorde zeggen, ik wil jou dichterbij hebben. Ik wil jou dichterbij hebben. God verlangt naar die één op één relatie. God verlangt ernaar dat jij hem echt persoonlijk leert kennen. God verlangt ernaar dat je weet wie hij is. God verlangt daarnaar. En waar gebeurt dat? In het allerheiligste. Waar gebeurt dat? Hoe communiceer je met God? Dat is met je geest. Zie, de tabernakel bestond uit drie delen. Voorhof, heilige, heilige, der heilige. En zo bestaan wij ook uit drie delen. Lichaam, ziel en geest. En wij communiceren met God, met onze geest. En het is daar in het allerheiligste wat ook correspondeert met onze geest en het heilige met onze ziel, daar kom ik straks op. Maar we communiceren met God van geest tot geest, van persoon tot persoon. Als we daar komen zijn we één, als het ware, met Hem. En in dat allerheiligste, daar in die aanwezigheid van God, daar in die ark lagen allerlei dingen, allerlei type beelden, hebben we het vandaag niet in de diepte over, maar in de aanwezigheid van God. Daar ontvang je rust. In de aanwezigheid van God, daar heb je gemeenschap met Hem. Daar heb je relatie met hem. En in de aanwezigheid van God hoor je zijn stem. In de aanwezigheid van God ontvang je openbaring. Ontvang je openbaring over wie God is. In de aanwezigheid van God leer je God kennen. Weet je wat een mooi voorbeeld is in het woord? Mozes, heel veel kennen dat verhaal. Mozes die vroeg God om zijn glorie te zien. Heer, laat mij toch uw glorie zien. Laat mij toch uw heerlijkheid zien. En God zei, ik zal aan je voorbij gaan. En ik zal mijn glorie laten zien. En weet je wat er gebeurde toen God aan Mozes voorbij ging? God zelf riep met luide stem. Ik ben de Heere, de Heere. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Met andere woorden, in zijn heerlijkheid laat hij zien wie hij is. In zijn aanwezigheid laat hij zien en ervaren aan jou dat hij liefde is. Dat hij genade is, dat hij daar voor jou is, dat hij heilig is. In zijn genade leer, in zijn tegenwoordigheid leer je hem kennen. En hij verlangt ernaar dat je hem leert kennen. Hij verlangt naar die relatie met jou. Dat is zijn hart van de tabernakel. En ik wil beginnen met een tekst. Uit Hebreeën 10, vers 19 tot 22. Ik ga dat met jullie lezen. Dat is de kerntekst voor vandaag. En daarin, ik lees het trouwens vanuit de Herziene Statenvertaling, maar je kan meelezen vanuit je eigen Bijbel. Daarin staat dit. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. En de Amplified zegt daarbij, de plaats, the place where God dwells. De plaats waar God verblijft. Omdat wij nu vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd, geopend, door het voorhangsel tot het allerheiligste, tot die plaats, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Laten wij tot hem naderen. Met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij tot hem naderen. Zie de Bijbel. Die zegt, we hebben de vrijmoedigheid om in te gaan door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die hij heeft geopend door het voorhangsel, dat is zijn vlees. We kennen allemaal dat op het moment dat Jezus stierf, scheurde het voorhangsel. Dat was toen de tijd van de tempel. Dus het voorhangsel om überhaupt te kunnen komen tot God. Om überhaupt te kunnen komen tot die plaats. Die scheurde. En ik geloof dat dat voorhangsel onze vleeselijke natuur is waarmee Jezus heeft afgerekend. Onze vleeselijke natuur, daar moest mee afgerekend worden. En dat gebeurde in het lichaam van Jezus. Daarom op het moment dat het vlees van Jezus scheurde, scheurde het voorhangsel. Onze zondige natuur, daar moest mee worden afgerekend. Onze zondige natuur, dat kan je niet beter maken. Dat is gewoon de zondige natuur waarmee moet afgerekend worden. En dat stond in de weg om te komen tot God. De Bijbel zegt dit in Romeinen 8, vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante, gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Dus wat zegt deze tekst? God heeft ons voorschriften gegeven, de wet van God, waar we ons aan zouden moeten houden. En die wet die is goed. En de mens heeft geprobeerd en probeert om goed genoeg bevonden te worden voor God. Maar de wet was goed, alleen we kunnen het simpelweg niet houden. Paulus zegt, op het moment dat ik het probeer te doen, ik probeer te leven zoals God het wil, dan zie ik juist dat ik datgene doe wat ik niet wilde doen. En dat laat alleen maar zien, zegt hij, dat de wet goed is. Ik wil het doen, dus de wet is perfect, de wet is goed. Alleen, nu zie ik in één keer dat ik datgene doe wat ik niet wilde doen. En dat laat zien dat de zondige natuur in mij aanwezig is. Wie helpt mij, zegt hij dan. En dan staat er gelukkig ergens verlossing door Jezus Christus. Dank God door Jezus Christus, die mij verlost. Dus die zondige natuur, die moest worden weggenomen. Opdat wij gerechtvaardigd konden worden en in kunnen gaan tot het Allerheiligste. Dat we toegang hebben tot God. En in zijn aanwezigheid kunnen komen. En als we daarin geloven, als we ons geloof hechten in Jezus, als we geloven zijn offer dat hij voor ons heeft gebracht, dan wast hij je schoon van al je zonden, word je gerechtvaardigd en kun je komen in die aanwezigheid. Amen. Het is belangrijk om dit te weten. De weg is open, dat is het begin. Ik bedoel, als de weg niet open is, kun je er niet komen. Maar de weg is open, dankzij Jezus. Amen. Oké, we gaan even verder. Omdat wij nu, broeders, dezelfde tekst, Hebreeën 10 vers 19. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, de plaats waar God verblijft door het bloed van Jezus. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan. Je zou kunnen denken, wie is er vrijmoedig genoeg om in te gaan? Wie is er vrijmoedig genoeg om te komen tot God? Maar dat wordt hier niet mee bedoeld. Het wordt niet bedoeld dat je hier vrijmoedig moet zijn om te komen tot de plaats waar God is. Deze vrijmoedigheid die de Bijbel hier bedoelt, waarmee we tot God kunnen naderen, is een vrijmoedigheid die wettelijk is. Die gewoon, je hebt er recht op. Laat me je een voorbeeld geven. Hiervoor op het plein staat er nog geen bordje eigen terrein. Het zou er wel moeten komen, maar als dat er straks staat, eigen terrein, en dan vaak eronder staat er verboden voor onbevoegden. Nou, als ik dat ergens op een ander plein zou zien, van iemand die ik niet ken, en ik zie eigen terrein, verboden voor onbevoegden, je auto wordt weggesleept, artikel, lalala, dan denk ik, rijk aan voorbij. Lijkt me handig. Maar op het moment dat hier een bord zou staan, eigen terrein, verboden voor onbevoegden, ik rij er langs, ik denk er niet eens over na. Ik werk hier, ik kom naar de kerk. Dat is vrijmoedigheid die ik heb om in te gaan. Dat is een vrijmoedigheid die ik heb omdat ik weet dat ik recht heb om daar te komen. Als je het ergens anders zou zien en je voelt niet die vrijmoedigheid, dan ga je eraan voorbij. Maar hier zou ik dag in dag uit, zonder erover na te denken, naar binnen gaan. Waarom? Omdat ik weet, ik heb het recht om naar binnen te gaan. En daar begint het ook voor ons bij. Weten dat we het recht hebben om naar binnen te gaan. En wat geeft ons dat recht om naar binnen te gaan? Wat geeft ons het recht om naar binnen te gaan in de aanwezigheid van God? Door het bloed dat gevloeid heeft. Daardoor mogen we naar binnen gaan. Dus het maakt niet uit bij het binnengaan naar God. Als ik hier naar binnen rijd met mijn auto, dan boeit het niet hoe ik me voel. Oh, voel ik me wel waardig om naar binnen te gaan? Want er staat verboden voor onbevoegd. Ja, ben ik dan niet toch onbevoegd? Het maakt niet uit hoe ik me voel. Het maakt niet uit of ik moe ben. Of dat ik er juist heel veel zin in heb. Ik rij gewoon naar binnen. Want het is een plaats waar ik altijd kom. En ik denk niet meer na over dat bord of ik überhaupt wel bevoegd ben om naar binnen te gaan. Zo heb jij het recht, door het bloed van Jezus, om naar binnen te gaan. Het maakt niet meer uit hoe jij je voelt. Het maakt niet meer uit wat je denkt. Het recht is er. Maak er gebruik van.
Amen.
Zo mogen we komen in aanwezigheid van God. Wetende dat we er mogen komen. En zo ging de hoge priester dus de aanwezigheid van God binnen. Hoe? Met het bloed van het brandofferaltaar waar Rick het gisteren over heeft gehad. Dat spreekt van het kruis. Daarmee moest hij naar binnen gaan. En weet je waar nog meer mee? Met het reukoffer wat spreekt van aanbidding. Met het bloed en aanbidding. En we komen straks op aanbidding. Maar het bloed, dat verschaft ons het recht om naar binnen te gaan. Zoals het voor de hoge priester nodig was om met bloed naar binnen te gaan. De Bijbel zegt iets heel moois over het bloed van Jezus. De Bijbel zegt zelfs dat het bloed van Jezus spreekt. Wist je dat? Het bloed van Jezus spreekt betere dingen dan het bloed van Abel, zegt de Bijbel. Nou, velen zullen het verhaal van Abel kennen. Maar Abel, die werd vermoord door zijn broer Kain. Zeer onrechtvaardig. Zeer onrechtvaardig. Hij had niets verkeerds gedaan. Maar Abel werd vermoord. Waar schreeuwde zijn bloed om dat daar lag? Wraak! Daar schreeuwde zijn bloed om. Maar waarom spreekt het bloed van Jezus betere dingen? Waarom spreekt het bloed van Jezus beter? Omdat het bloed van Jezus, weet je waarvan dat spreekt? Genade. Genade. Het bloed van Abel sprak van wraak. Maar Jezus zegt nu, genade. Genade. Door mijn offer mag je binnenkomen. Het bloed van Jezus spreekt van genade. Dus op het moment dat je binnengaat, weet dat je dan bewust moet zijn van wat het offer van Jezus Christus heeft gedaan. Dat zijn bloed heeft gevloeid in plaats van jouw bloed. Want jij had de straf verdiend, maar hij heeft het gedragen. Hij heeft je ongerechtigheden weggewassen. En het is belangrijk dat we geloof hechten aan wat Christus heeft gedaan. Het is belangrijk dat we daarin gaan staan. Daarom zegt diezelfde tekst, we moeten ingaan met een waarachtig hart in de volle zekerheid van het geloof. Zo gaan we naar binnen, met een waarachtig hart en in de volle zekerheid van het geloof dat hij ons hart heeft of ons geweten heeft gereinigd. Dus we moeten binnengaan, zeker wetend dat Jezus voor mijn zonde heeft betaald. In de volle zekerheid van het geloof. En wat is die volle zekerheid van het geloof? Ik geloof dat die volle zekerheid van het geloof is dat je zegt, ik neem een besluit. Wat God zegt, dat is waar. Wat God zegt, dat is waar. Het maakt niet uit of ik het snap. Het maakt niet uit hoe ik me voel, maar wat God zegt is waar. Wat er in zijn woord staat, is waar. Weet je, sommige mensen denken, je moet eerst alles begrijpen voordat je het kunt aannemen. Nee, je moet voor jezelf moet je een besluit maken. Ik pak het woord van God en wat ik lees, dit is de waarheid. Of ik het nu begrijp of niet, of ik me nou zo voel of niet, het is de waarheid. Je moet dat besluit maken voor jezelf. Zo kun je binnengaan in de volle zekerheid van het geloof. De Bijbel zegt, veel meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, behouden worden voor de toorn. We zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Met andere woorden, wat betekent rechtvaardigheid? Dat betekent dat God jou ziet alsof je nooit gezondigd had. Als jij de Heer Jezus hebt aangenomen, ziet God jou alsof je nooit gezondigd had. Wat betekent dat? Ja, maar Heer, die zonde van het verleden, die zonde van het verleden. Weet je wat de Bijbel zegt? God vergeet jouw zonde. Hij vergeet jouw zonde. Hebreeën 10 vers 17. En aan je zonde en je wetteloze daden zal ik beslist niet denken. Betekent dat dat God vergeetachtig is? Nee, hij besluit ertoe om je zonde te vergeten. En als God ertoe besluit om jouw zonde te vergeten, doe jij dat dan ook? De Bijbel zegt hierin dat op het moment dat wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om je zonde te vergeven. Dus op het moment dat je dat gedaan hebt, dan moet je gaan staan in dat geloof. Ik heb het beleden, de Heer is rechtvaardig. De Heer heeft mijn zonde schoongewassen. En ik heb nu de volle zekerheid van het geloof dat ik kan ingaan. De Bijbel zegt ook dit, als ons hart ons niet veroordeelt, dan hebben we toegang tot God. Ons hart moet ons niet veroordelen, anders heb je geen toegang. Als je hart je veroordeelt, heb je geen toegang tot God. Maar het is belangrijk dat we gaan staan in die waarheid. Dat we dat besluit nemen voor onszelf. En dat moet je zelf doen. Jij moet zelf zeggen, want anders kan die onzekerheid gaan komen. En de Bijbel zegt ook, wie twijfelt moet niet denken dat hij iets van God zou ontvangen. Maar je moet vast gaan staan in je geloof. Ook al voel ik het niet. Heer, u heeft gezegd, ik heb toegang. Heer, ik wil mijn zonde. Ik vergeet het, u vergeet het, ik vergeet het. Ik las laatst, zover het oosten is van het westen, zover zijn mijn zonden verwijderd van mij. Waarom zei God niet, zover het noorden is van het zuiden? Weet je waarom? Ik vond het wel mooi hè, wat iemand zei. Iemand zei dit. Het noorden en het zuiden zou je kunnen zeggen, dat is de Noordpool en de Zuidpool. Maar het oosten en het westen, dat gaat oneindig door. Amen. Zo ver zijn je zonden verwijderd van jou. Zo ver. En dan mag je gaan staan. Amen. Weet je wat een probleem is? Dat als God tot ons spreekt, dat ons vlees heel vaak in discussie wil gaan met wat God zegt. De Bijbel noemt het denken van het vlees vijandschap tegenover God. Dus, bijvoorbeeld, als de Heer tegen mij zegt... Ik zat daarnet te denken van... Als het eventjes niet helemaal lekker loopt tussen mij en mijn vrouw, dat ik voor de 1000ste keer mijn sokken naast de wasmand heb gegooid in plaats van in de wasmand. Dat is natuurlijk heel vervelend. Dat vindt vooral mijn vrouw heel vervelend. Ik niet, maar zij wel. En ik zit dan nergens mee. Maar zij wel. En dat merk ik aan haar. En dan zeg ik, Heer, maar waarom doet ze nou zo? Ze heeft geen recht om zo te doen. Ik ben gewoon lief voor haar. Oké, dat ik mijn sokken daar gooi, dat is toch iets kleins. Ja, zo denk ik. Toch, ja? Zo denk ik echt. Ik ben er open in. Maar weet je wat de Heer me dan soms zegt? Maak het toch goed. Maak het toch goed. En dan zeg ik, ja, maar Heer, ik ben toch gewoon lief. Wat maakt het nou uit dat die sokken daar liggen? Zoiets kleins. Ik ben eerlijk met jullie, hè? Oprecht gebeurt dit. Nee, ja, ik meen het. Ja, dan denk ik, waarom kan ze nou zo boos zijn om die sokken die naast die wasmand liggen? Ik begrijp het niet. En ik moet het goed maken. Zij moet het goed maken, want zij is zo boos om een paar sokken. Ja. Dit gebeurt elke dag. Mijn vlees gaat in discussie met God. Mijn vlees gaat in discussie met God. Oh, dit voorbeeld, jongen, jongen. Je bent vergeven en God ziet je alsof je nooit gezondigd hebt. Ja, maar Heer. Ja, maar Heer. Je vlees gaat in discussie met God. En dat moeten we niet doen. Ja, maar Heer, ik voel me niet waardig. Je vlees gaat in discussie met God. En die ruimte moeten we aan de vijand niet geven. Dat heilige, daar stonden 3 voorwerpen in. De toonbroden, de kandelaar, het reukofferaltaar. En... de kandelaar, je kunt die 3, het heilige beeld voor de ziel. De ziel bestaat uit je wil, uit je denken en uit emotie. En je wil, die komt overeen met de toonbroden, kom ik zo op. Maar je denken komt overeen met de kandelaar. Waarom? Je denken moet verlicht worden. De olie van de Heilige Geest. De kandelaar was het enige wat licht gaf in het heilige. En... jouw denken moet verlicht worden. Jouw denken moet gevormd worden. Door de Heilige Geest, door de waarheid. En God, die wil aan de slag met jouw denken. En die kandelaar, die werd als het ware... heel veel van de elementen die van goud waren, werden gegoten van goud. Maar dit element werd niet gegoten. Dit element werd, ik had het opgeschreven, je ziet dat ik het saai vond, hè? Want ik moet nu opzoeken hoe dat heette, van geslagen goud. Dit element werd van geslagen goud gemaakt. En wat bedoel ik daarmee? Het werd niet gegoten, het werd geslagen, het werd gevormd. En geslagen goud staat voor goddelijk vakmanschap. Puur goud staat voor puur goddelijkheid. Maar geslagen goud voor goddelijk vakmanschap. God wil jouw denken vormen. God wil jouw denken in lijn brengen met zijn denken. God wil jouw denken in lijn gaan brengen met zijn woord. Zodat je niet meer in discussie gaat met hem. Daar staat die kandelaar voor. Die kandelaar werd uitgehamerd. En zo moet jouw denken uitgehamerd worden. Je denken moet gevormd worden. Zodat het in lijn komt met wat de Heer zegt. En weet je, zoveel mensen worden tegengehouden in het toegaan tot God door zoveel leugens. De vijand komt met zoveel leugens. Maar het is tijd dat die leugens eruit gehamerd gaan worden. De Bijbel zegt dit, want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen onder het woord. In lijn met het woord. Alles wat denkt tegen het woord in, is vleeselijk denken. Maar de Heer wil dat onze gedachten in lijn komen met zijn woord. En hoe weet je nou of jouw gedachten onderworpen zijn aan God? Overgegeven zijn aan God? En helemaal onderworpen zijn als jij denkt in lijn met wat het woord van God zegt. Dan is jouw gedachte onderworpen. En het is belangrijk dat we leren om ons denken over te geven aan de Heilige Geest. De Bijbel zegt, word vernieuwd in de geest van je denken. Het is een geestelijk proces. Je denken vernieuwen is een geestelijk proces. Wat gebeurt door het woord heen? De Heilige Geest bedient het woord tot jou, zodat je denken vernieuwd wordt. En dat is een proces wat dagelijks doorgaat. Daarom moet je denken onderworpen zijn aan God. Zodat je dagelijks je denken laat vernieuwen. En je denken in lijn gaat brengen met wat God denkt. En je denken in lijn gaat brengen met wat God zegt. Je denken moet onderworpen zijn aan God. De kandelaar moet overgegeven zijn. En blijvend vernieuwd worden. Goed. We gaan even verder met de tekst. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd. Een nieuwe en levende weg. Ik geloof dat die nieuwe en levende weg, dat is dus de weg die we moeten bewandelen in het toegaan. Maar wat is die nieuwe en levende weg? Wat is die nieuwe en levende weg? Ik geloof dat die nieuwe en levende weg de weg is die Jezus heeft gewandeld. De Bijbel zegt, want hiertoe ben je geroepen, omdat ook Christus voor je geleden heeft, laat Hij zo een voorbeeld na opdat je in zijn voetsporen zou treden. Wij moeten de voetstappen volgen die Jezus heeft, als het ware is voorgegaan. Dat is die nieuwe en levende weg. Jezus zei, als iemand achter mij wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen. Dan moet hij zijn kruis op zich nemen. En mij volgen. Dus die nieuwe levende weg is het volgen van Christus. Dezelfde weg aan die Christus is gegaan. En wat betekent het nou om jezelf te verloochenen? Dat betekent dat je je ik, je ziel, je ik, je ego overgeeft. Dat je je wil overgeeft. Christus heeft zijn wil overgegeven. Weet je, jezelf verloochenen is niet alleen maar zeggen van, Heer, weet u, ik wil u volgen, dus ik doe de zonde weg aan mijn leven. Want dat is wat veel mensen denken. Ik wil u volgen, ik verloochen mezelf door dat en dat niet te doen. Door niet te drinken, door niet met die vrienden weg te gaan. Dan verloochen ik mezelf, want ik wilde dat zo graag. Dat is niet wat de Heer bedoelt. Weet je wat de Heer bedoelt? Met jezelf verloochenen. Met jezelf verloochenen, je ik, is je helemaal jezelf geven. Dat is helemaal zeggen, ik doe er niet meer toe. U doet er alleen toe. Alleen wat u zegt doet er toe. Ik wil u volgen, koste wat het kost. Wat u mij ook vraagt, daar ga ik doorheen. Dat is jezelf verloochenen. Jezelf verloochenen is niet alleen maar de dingen aan de kant zetten die jij graag wilde doen. Oh ja, dat is misschien vervelend, maar dat is niet jezelf verloochenen. Toen Jezus naar het kruis ging, was hij in de hof van Gethsemane. En wat zei hij? Vader, niet mijn wil, maar de uwe. Hij zei, Heer, Vader, als het toch mogelijk is, laat die drinkbeker dan aan mij voorbij gaan. Maar ze, nee, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En Jezus zei dat 3 keer. 3 keer ging hij terug. Heren, als het toch mogelijk is. 3 keer met dezelfde woorden. Als het toch mogelijk is, Vader, laat dan die drinkbeker. Laat dit lijden dan aan mij voorbij gaan. Maar weet je wat ik geloof? En dit is persoonlijke invulling. Dat de Heer Jezus, die wist natuurlijk van het plan. Wat de Heer voor hem had, wat de Vader voor hem had. Ik geloof dat de Vader in dat gebed niet eens heeft geantwoord. Ja, er kwam een engel om hem kracht te geven. Dat wel. Maar dat hij niet in woorden heeft gesproken, omdat hij al wist wat hij moest doen. En zelf al zei, maar Vader, niet mijn wil, maar de uwe. Heel vele mensen weten wat de wil van God is voor hun leven. Je weet op de weg die je gaat, dit is wat je moet doen. En dan komen er problemen. En dan zeg je, maar Heer, als u wil, haal me dan toch uit deze problemen. Heer, haal me dan uit deze situatie. Heer, haal me dan van dit, haal me dan van dat. Maar die weet je zelf al. Maar Heer, ik weet, niet mijn wil. Niet mijn wil. Niet mijn wil. Ja, maar Heer, het is verschrikkelijk. Heer, ik weet niet hoe ik dit moet doorkomen. Niet mijn wil. Niet mijn wil. Niet mijn wil, maar de uwe. Dat is de houding die we moeten hebben. Onszelf verloochenen. Onze wil overgeven. En ik zei het al, de wil correspondeert met de toonbroden. In dat heilige. En weet je wat er met die toonbroden gebeurde? Die toonbroden die lagen 24/7. 24 uur per dag lagen die voor het aangezicht van God. Elke dag moesten die vers in stapels van 6 moesten die neergelegd worden voor God. Zo geloof ik dat jouw wil 24/7 gericht moet zijn op niet mijn wil. Niet mijn wil. Maar uw wil. Die broden die werden gebakken in het vuur. Die broden die werden gebakken in het vuur. Weet je, het is misschien mooi om te zeggen, Heer, ik wijd me toe. Maar weet je, die broden moesten dagelijks gelegd worden voor het aangezicht van God. Zo elke dag moet jij je wil opnieuw toewijden aan God. Elke dag moet jij weer opnieuw zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil. Heer, deze situatie is wel heel erg moeilijk. Wil je het dan nog steeds? Niet jouw wil, maar Gods wil. Op een moment dat er allerlei beproevingen komen. Wil je dan nog steeds de wil van de Heer doen? Wil je dan nog steeds hem volgen? Door het vuur heen. Door het vuur heen zeggen, niet mijn wil, maar uw wil. Je wil overgeven. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Door lijden heen leren wij gehoorzaamheid. Door lijden heen leer je wat het is om gehoorzaam te zijn aan de wil van de Vader. Op het moment dat het door moeilijke en pijnlijke omstandigheden gaat, leren we wat het is om gehoorzaam te zijn. Weet je, het is terecht als je lijdt als je ongehoorzaam bent. Maar lijden terwijl je gehoorzaam bent. Weet je wat de Bijbel erover zegt? Dat is genade bij God. Lijden terwijl je gehoorzaam bent. Jezus heeft door het lijden heen, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En zo mogen wij door al het lijden wat we meemaken, gehoorzaamheid leren. En volwassen worden en gaan lijken op de Heer Jezus. Want door al dat lijden heen, door dat vormen van onze wil heen, door dat vormen van ons karakter heen, gaan we steeds meer lijken op de Heer Jezus. Jezus is het perfecte beeld van volwassenheid. Hij ging er doorheen. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. En zo mogen wij door alle dingen die wij meemaken op dit moment, mogen wij daar een voorbeeld aan nemen. Om tot volwassenheid en volmaaktheid te komen. En uiteindelijk, door dat lijden heen, weet je wat er daarna stond? In Filippenzen 2 vers 9. Na dat lijden, daarom heeft God hem de naam gegeven, boven elke naam. Waarom? Omdat hij het diepste ging, kreeg hij de hoogste naam. Omdat hij de diepste weg ging, kreeg hij de hoogste naam. Het is door lijden heen. Door de moeilijke dingen in het leven heen. Dat de Heer ons vormt. Maar dat betekent wel dat je je wil moet overgeven aan die van de Vader. Dat betekent dat je de toonbroden moet overgeven. Als type beeld. Dan komen we bij het laatste. Ik wil nog één punt noemen voordat we trouwens bij het laatste komen. Want er staat nog, laten wij tot hem naderen. Dat heb ik nog niet besproken. Laten we tot hem naderen met een waarachtig hart. Laten we tot God naderen met een waarachtig hart en in de volle zekerheid van het geloof. Een waarachtig hart, wat is een waarachtig hart? Dat is een hart dat oprecht is. Dat is een hart dat niet onoprecht is. Dat betekent, als wij tot God naderen en in de kerk komen, dat we niet iets voordoen, maar dat we oprecht zijn. Hoe snel gebeurt het dat je je handen in de lucht doet omdat je denkt, het is goed om te doen. Of ik doe het zodat ik er netjes uitzie. Of dat je met een harde stem gaat aanbidden. Want dat is goed om te doen. Weet je, het maakt allemaal niet uit hoe hard of hoe zacht. Of je je handen opheft of dat je ze laag houdt. Weet je waar het om gaat? Dat je het oprecht doet. Het maakt niet uit of je op je stoel zit of staat. Of je ligt of zit. Achterin zit, voorin zit. Weet je waar het om gaat? Dat je hem nadert met een oprecht hart. En niet onoprecht. Niet hypocriet, zoals de fariseeën waren. De fariseeën waren hypocriet. Weet je wat hypocriet betekent? Hypocriet in het Grieks, betekent als het ware acteren. En vroeger hadden ze, had één speler in het toneelstuk had verschillende maskers. En elke rol deed hij een ander masker op. In de kerk moet je geen ander masker hebben dan thuis. Thuis moet je geen ander masker hebben dan dat je op je werk bent. We moeten oprechte mensen zijn. En ook dus oprecht naderen tot God. Weet je, elke keer. En dit doe ik echt. Op het moment dat ik mijn handen ophef. Weet je wat ik dan zeg? Dan zeg ik, Heer, omdat u in uw woord zegt. Met mijn handen hef ik mijn hart op. Daarom hef ik mijn handen op. Amen. Heer, en ik doe het, Heren. Heer, en ik buig mijn hoofd omdat ik van u hou. Het maakt niet uit wat mensen van me denken. En weet je, we hebben allemaal daar nog in te leren, hoor. Maar laten we God naderen. Met een oprecht hart. Onderzoek je eigen hart. Maar laten we tot hem naderen. Met een oprecht hart. Laat Jezus niet zeggen, zij eren mij met hun lippen, maar hun hart is verre van mij. Laat Jezus niet zeggen, dat je hier zit. Hé, die broeder of zuster, die zoon of dochter, die eert mij met zijn of haar lippen. Maar het hart is ver van mij. Nee. Nader tot hem met een oprecht hart. Amen. Oké, tot slot. We hebben één ding nog niet gehad. We weten, we gaan in door het bloed van Jezus. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan. Het maakt niet uit hoe ik me voel, wat ik denk. Ik ga dat bordje gewoon langs. We mogen erin, omdat de Heer Jezus voor ons heeft betaald. Onze wil moet overgegeven zijn. Ons denken moet gevormd worden en overgegeven zijn aan de Heilige Geest en het Woord. En als laatste komen we bij dat ene laatste onderdeel, dat reukofferaltaar. Wat staat voor onze emoties? Ook jouw emoties moeten overgegeven zijn aan de Heere om tot hem te kunnen naderen. Weet je dat als jij je emoties niet overgeeft, dat het je kan blokkeren in het naderen van God? Ik bedoel dit niet vervelend, maar in gereformeerde kerken of sommige kerken, hoe staan mensen? Je emoties kunnen je blokkeren in het toegaan tot God. Oh, ik voel iets, maar... Nee. Daarom moeten we onze emoties overgeven. Dat betekent niet dat je je moet laten leiden door je emoties. Dat je hier loopt te schreeuwen en alles maar helemaal zijn gang laat gaan. Nee, je hebt je emoties onder controle. Jij bent de baas over je emoties. Maar het betekent niet dat je je emoties klem moet houden. Je moet je emoties overgeven aan de Heer. En ruimte geven aan emoties. Want je moet zeker niet vergeten, God heeft jou emoties gegeven. Weet je, sommige mensen denken, ja, emoties, oh, ja, als ik me laat leiden door mijn emoties, oh, dat is verkeerd. Wie heeft die emoties aan je gegeven? God zelf. Dat heeft hij met een doel gedaan, hoor. En waarom mag je je emoties dan niet tonen als je toegaat tot God? Dus geef je emoties over. Dan dat reukofferaltaar, als laatste. Dat reukofferaltaar, dat staat niet alleen voor je emoties, maar staat ook voor aanbidding. Waarom? Op dat reukofferaltaar, daar werd wierook gelegd. En dat wierook, dat werd verbrand en dat gaf een aangename geur. Dat staat, wat staat dus voor onze aanbidding. En dat wierook, dat werd speciaal bereid. Dus er was een speciaal recept wat alleen maar voor dat type wierook lag op dat altaar van het reukofferaltaar, wat staat voor aanbidding. Dat mocht niet worden nagemaakt. En het was alleen maar bestemd voor het reukofferaltaar. Ja, aanbidding mag je nooit namaken. Ja, aanbidding mag je nooit namaken. En nog misschien wel veel belangrijker. Ja, aanbidding behoort maar één iemand toe. Ja, aanbidding behoort maar één iemand toe. Het mocht alleen op dat reukofferaltaar gebruikt worden. Ja, aanbidding mag maar voor één iemand zijn. En dat is voor jouw Vader in de hemel. Dat is voor onze Heer Jezus Christus. Eén iemand mag maar aanbeden worden. En je denkt, ja, dat is logisch. Maar weet je, er zijn heel veel mensen die toch ook andere dingen aanbidden. Zichzelf, hun eigen lichaam. Omdat hij er zo goed uitziet. Waarom zei ik dit? Popsterren, artiesten. Voetbalspelers. Ja, aanbidding behoort maar één iemand toe. Ja, kijk, met aanbidding, daarmee bedoel ik niet alleen maar het zingen. Maar aanbidding is een houding. Aanbidding is een houding van vereering. Aanbidding is een houding van ontzag. En jouw zang en aanbidding en zingen, dat is een expressie van aanbidding. Maar je kunt ook aanbidden door je offer. Je kunt op verschillende manieren aanbidden. Maar aanbidding behoort maar één iemand toe. Amen? Jouw aanbidding behoort één iemand toe, heb ik net gezegd. Maar waarom is die aanbidding zo belangrijk? In Hebreeën 9, daarin staat dat dit reukofferaltaar, wat staat voor jouw aanbidding, dat die stond in het Allerheiligste. De Bijbel spreekt zichzelf daarin soort van tegen. Want het was deel van het heilige, van de ziel. Maar we willen komen tot die één-op-één relatie. We willen komen in die aanwezigheid van God. Weet je wat ik geloof, waarom de Bijbel later beschrijft dat reukofferaltaar in het Allerheiligste staat? Omdat jouw aanbidding brengt je binnen. Jouw aanbidding brengt je binnen. Jouw houding brengt je binnen. Maar je wil moet daar ten eerste zijn overgegeven aan de Heer. Je denken moet in lijn zijn met wat God wil. Je emoties moeten overgegeven zijn. Maar jouw aanbidding, jouw houding brengt je binnen. Binnen in die plaats waar je gemeenschap hebt met God. Binnen in die plaats waar God je voedt. Binnen in die plaats waar je God ziet van aangezicht tot aangezicht. Binnen in die plaats waar je bent in de stilte. Weet je wat ik heb ontdekt in het naderen tot God? Ook als ik thuis en in gebed ben of hier. Weet je wat er gebeurt? Heel vaak als ik de Heer aan het aanbidden ben. Heel vaak als ik daar wil komen, we zijn in we zingen lof, we danken de Heer, we zijn uitbundig, we zijn, Heer, dank u wel voor wie u bent, en we prijzen de Heer. We komen ook zo in zijn voorhoofd, zegt de Bijbel. Maar weet je wat het doel is van die lofprijs en dankzegging? Uiteindelijk, om te komen in dat allerheiligste. Heb ik gezien, worden we vaak steeds stiller, stiller en stiller. En stiller. Je krijgt minder woorden. In de aanwezigheid van God, hoe ik het zelf ervaar, is ik ben stil, maar ik zeg daarmee zoveel meer woorden. Het is gemeenschap zonder woorden. Vanuit mijn mond. In die aanwezigheid. Weet je, sommige dingen kun je 100.000 keer horen van mensen. God is liefde. Je kunt 100.000 keer horen dat God van je houdt. En je wist het. Maar op het moment dat je komt in de aanwezigheid van God. En je met geen woorden weet dat je weet, 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 dat je weet dat God van je houdt. En dat je weet, dat je weet, dat je weet dat Hij er voor je is. Je leert Hem daar kennen. Je leert Hem kennen in het allerheiligste. Maar het is belangrijk dat wij leren. Leren om zo te leven met een overgegeven wil. Met een overgegeven denken. Met onze emoties in controle overgegeven. En leren God te naderen in de volle zekerheid van het geloof. Heer, ik mag komen. Ik heb toegang. Maar in een houding van ontzag. In een houding van eerbied. In een houding van aanbidding. Weet je, predikingen en alles is mooi. Het is mooi om met elkaar te delen over wie de Heer Jezus is. Het is mooi en geweldig om dat te doen. Maar net zoals dat ik mijn vrouw ken en wij met elkaar intiem zijn, gemeenschap hebben. Zo kun jij gemeenschap hebben met God en dat kun jij alleen persoonlijk doen.